En daarna lezen we Jozua 9 vanaf vers 1 tot en met 15.
En het geschiedde toen dit hoorden al de koningen die aan deze zijde van de Jordaan waren, op het gebergte en in de laagte, en aan alle havens der grote zee tegenover de Libanon, de Hethieten en de Amorieten, de Kanaanieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, zo vergaderden zij zich samen om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen, eenmoediglijk. Als de inwoners te Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had, zo handelden zij ook arglustiglijk en gingen heen en veinsden zich gezanten te zijn. En zij namen oude zakken op hun ezels en oude en gescheurde en samengebonden lederen wijnzakken. Ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten. En ze hadden oude klederen aan en al het brood dat zij op hun reizen hadden, was droog en beschimmeld. En zij gingen tot Jozua in het leger te Gilgal, en ze zeiden tot hem, en tot de mannen van Israël, wij zijn gekomen uit een ver land, zo maak nu een verbond met ons. Toen zeiden de mannen van Israël tot de Hevieten, misschien woont gij lieden in het midden van ons, hoe zullen wij dan een verbond met u maken? Zij dan zeiden tot Jozua, wij zijn uw knechten. Toen zeide Jozua tot hen, wie zijt gij lieden, en van waar komt gij? Zij nu zeiden tot hem, uw knechten zijn uit een zeer ver land gekomen, om de naam des Heeren uw Gods. Want wij hebben zijn gerucht gehoord, en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. En alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen der Amorieten, die aan gene zijde van de Jordaan waren, Sihon, de koning van Hesbon, en Och, de koning van Bazan, die te Astarot woonde. Daarom spraken tot ons onze oudsten en al de inwoners onze lands, zeggende, neemt reiskost met u in uw handen op de reizen en gaat hen tegemoet en zegt tot hen, wij zijn uw lieder knechten, zo maakt nu een verbond met ons. Dit ons brood hebben wij warm tot onze teerkost uit onze handen genomen, uit onze huizen genomen, ten dagen toen wij uittogen om tot uw lieden te reizen. Maar ziet, nu is het droog en het is beschimmeld. En deze lederen wijnzakken die wij gevuld hebben, waren nieuw. Maar ziet, zij zijn gescheurd. En deze onze klederen en onze schoenen zijn oud geworden vanwege deze zeer lange reis. Toen namen de mannen van hun reiskost en zij vraagden het de mond des Heeren niet. En Jozua maakte vrede met hen. En hij maakte een verbond met hen, dat hij hen bij het leven behouden zoude. En de oversten der vergadering zwoeren hun.
Nu aan het begin van de zomerperiode staan de gemeenten. Hervatten we weer de lezing en prediking van het Bijbelboek Jozua, wat vorig jaar in de zomerperiode werd bepreekt. En we waren toen aangekomen tot en met hoofdstuk 8. Vandaar dat de schriftlezing vanmorgen begon bij hoofdstuk 9. Dit hoofdstuk wordt vandaag verkondigd. Zowel vanmorgen als ook vanavond. Vanochtend is het uitgangspunt voor de prediking de laatste woorden van vers 14. Waar zomaar terloops wordt opgemerkt. Maar dat zijn niet zomaar een paar woorden. En zij vroegen het de mond van de Heere niet. Het thema waaronder vanmorgen en vanavond Jozua 9 wordt verkondigd is God spaart Gibeon. God spaart Gibeon. Er zijn twee punten. Vanmorgen alleen het eerste punt, het bedrog van Gibeon. En vanavond het tweede punt, de betrouwbaarheid van Jozua. Dus het bedrog van Gibeon, dat is het eerste punt. En dat is vanmorgen en vanavond de betrouwbaarheid van Jozua. Het is goed gemeente om aan het begin ook van deze zondag even terug te kijken op de hoofdstukken die achter ons liggen. We ontmoeten vanmorgen Jozua en zijn volk in Gilgal. Zomaar even terloops wordt dat gemerkt, wanneer het gezantschap dat ze houden voor vreemdelingen uit verre landen, maar wat alleen maar uit de buurt komt, de Gibeonieten, in Gilgal, Jozua en het volk ontmoet. Blijkbaar is het volk weer teruggegaan. Want de laatste keer dat wij Jozua en het volk ontmoeten in Jozua 8, stond het volk tussen die twee bergen, de Ebal en de Gerizim, midden in het hart van Kanaan. En in dat dal stond toen de ark, we zagen het voor onze ogen gebeuren, hoe op de ene flank van de Ebal en op de andere flank van de Gerizim de volkeren stonden, Israël stond, de stammen stonden. En in het afkondigen van de wet des Heren zei het volk amen. Amen op de vloek van God en amen op de zegen van God. Wat ons ook opviel toen in Jozua 8 was dat de Heere op dat moment zijn koningschap opnieuw bevestigde over Israël. En dat nog wel in het hart van vijandelijk gebied. De eigenlijke verovering van Canaan moest nog gebeuren. Israël lag tot voor kort nog maar aan de grenzen van het land. Ai en Jericho waren in hun handen gevallen, de grenssteden. En eigenlijk moest de verovering nog beginnen. Maar God gaf bevel aan Jozua, de generaal van het volk, om door te marcheren naar het hart van Canaan. En daar niet eerst de strijd aan te binden, de slag aan te gaan met de volkeren die daar wonen. Maar in het midden van het land, in vijandelijk gebied, te verkondigen dat de Heere koning is. En dat dit volk zijn volk is. En dat dit land door God aan zijn volk is gegeven. Een waagstuk zou u zeggen, het was geloof. Zegt Gods woord. Geloof van Jozua en het volk dat ze God onvoorwaardelijk gehoorzaamden op zijn woord en daarom ook niet bang waren. Bang voor de volkeren die daar nog gewoon woonden. Daar nog huist. En natuurlijk ook hadden gezien en gehoord wat er had plaatsgevonden bij Ai en Jericho. Je kan ervan uitgaan dat die volkeren op enig moment dan ook actie ondernemen en in beweging komen. Maar de Heere gaat voorop. En hij bewees ook toen dat hij in zijn almacht de volkeren temt en bindt en onderwerpt aan zijn wil. Het koningschap van God werd opnieuw verkondigd tussen de Ebal en de Gerizim. En Israël voegde zich als één man onder de banier van de Heere en onderwierp zich aan het gebod van God. Blijkbaar is het volk daarna weer teruggegaan naar Gilge, want in ons hoofdstuk wordt zomaar even terloops opgemerkt dat Jozua en de kinderen Israëls weer in Gilgal zijn, als de Gibeonieten zich daar melden. Men was dus teruggegaan naar de plaats waar het volk op dat moment gelegen was. Niet meer in het midden van het land, maar weer aan de rand van het land. En daar noemt opeens een gezantschap op. Mannen melden zich. Ze worden aangetroffen door misschien ook wel de voorposten van het leger van Israël. Die ook meteen onraad ruiken, die met argwaan deze mannen tegemoet gaan. Laat het maar even lezen zoals het daar staat. Kijkt u maar even met me mee, vers 6. Ze gingen uit tot Jozua in het leger te Gilgal. En ze zeiden tot hem en tot de mannen Israëls, wij zijn gekomen uit verre landen, zo maak nu een verbond met ons. Toen zeiden de mannen van Israël tot de Hevieten, misschien wonen jullie wel in dit land, in het midden van ons. Hoe zullen wij dan een verbond met u maken? Dat is merkwaardig, gemeente. Allereerst deze reactie van Israël en van Jozua. Dat zij deze mannen gaan bevragen. In die zin merkwaardig dat zij deze mannen bevragen, terwijl het voorstel van deze mannen al op tafel ligt. Ze willen knecht worden van Jozua en van het volk. De taal die ze gebruiken, wij zijn uw knechten, lees daar niet overheen, is in deze tijd diplomatieke taal, taal van de diplomaten waarmee je een ander volk benaderde. Als je ervoor koos om geen oorlog te voeren, omdat je je knopen geteld had en je wist, eigenlijk is de strijd aan binden zinloos, tegen dit machtige leger kunnen wij niet op. En dan gooide je het over een andere boeg en dan onderwierp je jezelf aan het volk dat aan de grenzen van je land stond. En je bood jezelf aan als knechten, u mag ook lezen, als slaven. Je onderwierp je aan het gezag van dit volk. Alle eisen die gesteld werden, die werden dan ingewilligd. Zware belasting moest wellicht betaald worden. Het volk moest geknecht worden. Hand- en spandiensten verlenen, waar dan ook. Maar je nam dat voor lief. Een andere keus had je eigenlijk niet. Het was of de dood op het slagveld, of dienen als slaaf bij deze machtige volk. Nou, dat staat dit gezantschap ook voor oog. Het volk dienen als slaaf. Ze leggen, als ze aankloppen bij Jozua, hun kaarten al op tafel. En je zou dan eigenlijk zeggen, op dat moment, als ze dat zo zeggen, vallen ze direct door de mand. Want hun voorkomen is heel anders. Ze doen zich voor alsof ze een lange reis hebben ondernomen. De bewijzen daarvoor leveren ze zo meteen ook aan. Gescheurde lederen wijnzakken, beschimmeld brood, versleten schoeisel, kleren die er niet meer uitzien. Alles moet de indruk wekken dat zij een lange tocht veel hebben ondernomen, veel ontbering hebben doorgestaan, voordat ze uiteindelijk bij Jozua konden aankomen in Gilgal. En het eerste wat ze dan zeggen, wij willen graag slaaf van u worden. En dan moeten eigenlijk toch de alarmbellen al gaan rinkelen. Het is net alsof een klein kind niet op tijd thuis komt. Dat je al aan het eten bent als gezin en stapt binnen. Je ziet aan het hele gezicht en aan de ogen dat ze het een smoes bedenkt, hij of zij. Dat hij zegt, nou ja, goed, ja, mijn horloge was ik kwijt, of de tijd was ik vergeten, of ik wist niet dat het al zo laat was. Maar de eigenlijke reden was dat het natuurlijk ontzettend leuk was bij je vriendje om daar te spelen. En dat je daarom nog even niet wilde thuiskomen. Doorgestoken kaart, Jozua. Dat moet je weten. Maar Jozua gaat met zijn gesprek. En u hoort een verhaal uit. Luistert naar hun verzoek. We willen slaaf van jullie worden, Jozua. Een volk dat zich voordoet alsof ze van verre landen zijn gekomen. Ver achter de horizon. Hoe kunnen deze mensen als slaaf dienen? De woningen van Israël. En trouwens, wat beweegt zo'n volk als ze zich voordoen alsof ze honderden kilometers bij je verwijderd zijn? Om het dan nu al op een akkoordje te gooien. Zoete broodjes met je te gaan bakken. Ervan uit te gaan dat je zo meteen ook meester bent in dit land. Terwijl ze de indruk wekken dat ze helemaal niet in dit land thuis horen. Wat beweegt eigenlijk deze Gibeonieten gemeente om zich zo op te stellen? Wel, het eerste wat deze mensen beweegt is angst. Ze zijn bang. Bang voor Jozua. Bang voor het leger van Israël. En daarachter bang voor de God van Israël. Iets van die angst, al benoemen ze die angst niet, iets van die angst klinkt ook door. Ik lees even met u vers 8 en 9. Dan zeggen ze tegen Jozua, wij zijn uw knecht, uw slaaf. En dat willen we worden, slavenvolk. Toen zei Jozua tot hen, wie zijt gij lieden, van waar komt gij? Ze zijn, u zeiden tot hem, uw knechten, uw slaven zijn uit zeer verre landen gekomen. Om de naam van de Heere uw God. Want wij hebben zijn gerucht gehoord. En alles wat hij in Egypte gedaan heeft. En alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen van de Amorieten die aan gene zijde van de Jordaan waren. Sion, de koning van Hesbon en Och, de koning van Basan die te Astaroth woonde. Daarom spraken tot ons onze oudsten en alle inwoners van ons land, zeggende, neem reiskost met u in uw handen op de reis en gaat hun tegemoet. Wij zijn uw knechten. Zo maak nu een verbond met ons. Angst. En er is ook alle reden om bang te zijn. Omdat ik dat zo zeg, gemeente, wil ik toch aan het begin van deze preek alvast een lijn trekken. Deze Gibeonieten zijn bang voor wat er staat te komen. En dan maken ze dan een andere keuze dan de andere volken rondom hen, vers 1, die het leger mobiliseren, die een coalitie smeden, die zometeen in één groot geweldig leger, we zullen dat zien in Jozua 10, ten strijde trekken tegen Israël om dit volk tegen te houden met man en macht. Al maken ze dan een andere keuze. En al kiezen ze voor de tactiek van list en bedrog, het komt wel voort uit hetzelfde motief. De angst om te sterven. Dat beweegt deze mensen. En dat brengt hen hier bij Jozua. Mag ik zomaar even tussen neus en lippen doorvragen? We liggen van alles en nog wat wakker. Mooie dingen. Misschien wel je vakantie die eraan zit te komen. Je verjaardag. Nieuwe opleiding. Maar heb je ook wel eens wakker gelegen? Vanwege de vraag, kan ik sterven? En God ontmoeten. En houden deze Gibeonieten... Ik weet het, er is het nodig op aan te merken. We zullen zo meteen dat ook wel zien. Maar houden ze u dan niet op dit moment aan een spiegel voor? Zij nemen God serieus. En ze weten het, de Heere staat te komen, we horen ze gerucht. We hebben het gehoord en gezien wat deze God met het leger van Farao heeft gedaan. Verzwolgen. In de Schelfzee. Wat er gebeurd is met Jericho en Ai. Met de koning aan de andere kant van de Jordaan. Niemand werd gespaard. Maar hoe zou dat zometeen zijn in het gericht als God komt? Zou hij u dan wel sparen? En hoe denkt u uw leven te redden? En hoe denkt u uw leven te verantwoorden in het gericht, als u één op één voor God staat? Als wij niet meer de gelegenheid hebben om iemand om de tuin te leiden, om mooi weer te spelen, om onze excuses op tafel te leggen, maar dat we met het opslaan van onze ogen naar God weten... Hij doorgrondt en kent mij. Hij weet wie ik ben. Kijk, lig je daar wel eens wakker van? En nou, dat had je ook bezig. Die Gibeonieten ondernemen actie. En u ligt misschien tot dit moment rustig te slapen. Die Gibeonieten denken met elkaar na over de vraag, hoe sparen we ons leven? En u leeft alsof u eeuwig leeft. Nooit zult sterven. Die Gibeonieten zijn bekommerd over hun vrouwen en kinderen. En jij hebt als vader nog nooit met je vrouw en kinderen gesproken over hun ziel. De nimmer eindigende eeuwigheid. Die Gibeonieten missen het woord. En jij laat je Bijbeltje dicht. Kijk, gemeente, het is makkelijk om op een afstand deze geschiedenis te lezen. En zo meteen de vinger te leggen bij wat er misgaat. Maar kijk eerst eens naar jezelf. En kijk vanmorgen eens in deze spiegel. Ik zou me maar haast gaan maken. Het leven is maar heel kort. Heel kort. Ze staan daar. Voor Jozua. Angst. Ja, ze weten het te verbergen. Achter die verkleedpartij, zo zou je het ook kunnen noemen. Maar hun hart klopt van angst. Want wat ze zeggen, dat geloven ze ook. Ze hebben het gerucht gehoord. En voor hun is dat geen vaar gerucht. Voor hun is dat de waarheid geworden. God komt met zijn oordeel en met zijn gericht. Nu is het ook goed gemeend om te luisteren op dit moment naar wat ze niet zeggen. We hebben het namelijk al een keer eerder meegemaakt in het Bijbelboek Jozua, dat iemand ook zo zich voorstelde. En toen was dat binnen de muren van Jericho, terwijl het leger van Israël daarvoor lag. Rahab de hoer, die bij wijze van spreken uit haar venstertje kon kijken. En ze zag daarin dat vette, dat tentenkamp dreigend liggen. En ze wisten, de stad is belegerd. Over enkele dagen, hoe, dat is onduidelijk, maar over enkele dagen wordt deze stad overgegeven aan Israël. En toen ze bezoek kreeg van die verspieders, vertelde ze het ook. Maar Rahab zei er iets bij. Wat de Gibeonieten niet zeggen. Laat dat maar even lezen, gemeente. Dat staat aan het begin van Jozua. Kijkt u maar even met me mee. Naar Jozua 2. Jozua 6, excuus. De geschiedenis van Rahab. Ze is dan in gesprek met die verspieders. Je hoort met Rahab inderdaad ook de angst doorklinken. Maar ze zegt nog iets anders. Ze zegt tegen de verspieders wanneer ze daar staat. Voor hen. Excuses, het is toch Jozua 2. Als hij daar staat voor hen, zegt ze bijna woordelijk hetzelfde als wat de Gibeonieten zeggen. Ik lees vanaf vers 10 van Jozua 2. Ze zegt, wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelzee uitgedroogd heeft voor jullie der aangezicht toen gij uit Egypte ging. Dat zeggen de Gibeonieten ook. En wat gij lieden aan de twee koningen der Amorieten, Sion en Og, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Dat zeggen de Gibeonieten ook. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege jullie tegenwoordigheid. Dat zeggen de Gibeonieten ook. We zijn bang. Want de Heere, jullie der God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. En de Gibeonieten noemen ook God bij zijn naam. Maar waar de Gibeonieten stoppen, gaat Rahab verder. En ze zegt dan, nu dan, zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis. En geef mij een teken. Ze neemt het woord weldadigheid in haar mond. Verbondstrouw, liefde. Barmhartigheid. Ze aanvaardt het oordeel en buigt in Gods barmhartigheden en smeekt om genade. Kijk, en dat doen die Gibeonieten niet. Die zijn bang. Je hebt hetzelfde gehoord. Spreken ook over de Heere, maar stellen nog steeds een voorwaarde. Als wij nou jullie slaaf worden. Je spaart ons leven. Natuurlijk, ze spelen toneel. Maar achter die angst schuilt nog steeds de trots. Het niet willen prijsgeven van je leven aan een God die het recht heeft om te doden, maar die zich wil laten kennen als een God die genade wil bewijzen. Er liggen een paar lijnen, gemeente. In de eerste plaats een lijn, denk ik, voor ambtsdragers, maar ook voor hen die geestelijke leiding geven aan ouderen en jongeren. Luister ook naar wat er niet wordt gezegd. Ook al hoor je thema's, gevoelens, emoties en woorden die bijbels klinken. Jozua gaat af op het verhaal. Wat ze zeggen. En hij is goed van vertrouwen. Dat is in hem te prijzen. Hij gelooft hen op hun ogen en op hun woorden en op hun bewijs. Maar Jozua legt dat verhaal van deze Gibeonieten is naast het getuigenis van Raag op de hoer. Mis jij dan niet iets? Mis jij dan niet het besef? Ga niet in het gericht. Want niemand die leeft kan voor u bestaan. Mis je dan niet het woord genade? Mis jij dan niet de houding van een smekeling? Mis jij dan niet de houding van iemand die boeten doet voor God en zich verootmoedigt? Mis jij dan niet het belijden dat God recht heeft op mijn dood? Maar het besef dat al zou hij mij doden, ik nog op hem blijf hopen. Luisteren naar wat er niet gezegd wordt. Dat is van alle tijden gemeend. En ook in onze tijd. Waarom? Waarom luisteren naar wat er niet wordt gezegd? Wel om mensen eerlijk te behandelen. Maar ook vanwege het gewicht van hun ziel. Durven we te zeggen. Zoals Jozua dat later door schade en schande moet zeggen tegen de Gibeonieten. Je hebt ons bedrogen. Of gaan we te snel op iemands getuigenis af? En leggen we te snel de handen erop? En zijn we te snel tevreden? Terwijl we toch ergens dat onbestemde gevoel als ambtsdrager of als leidinggevende boven voelen komen. Er klopt hier iets niet. Benoemen we het dan ook? Zijn we dan ook eerlijk? Dienen we dan ook de Heer op dat moment? Of laten we ons meenemen? Inderdaad, ik weet het, we zijn geen hartekennis. Gelukkig ook maar. Maar die geestelijke fijngevoeligheid die het woord ons wil aanleren, ook vanuit deze geschiedenis, leg Raagab is naast de Gibeonieten. En met alle overeenkomsten is er opeens ook een gapende kloof tussen deze beide getuigenissen. Willen we het ook zien? En willen we het dan ook benoemen? Er ligt een tweede lijn gemeente ook naar u en naar mij. Angst brengt ons niet bij God. Alleen de angst. Er is meer dan alleen dat nodig. Er is het besef nodig wat genade is. En wat God in zijn recht is. Zolang de angst alleen aan het woord is, is de angst ook arglistig. Die Gibeonieten gaan zich verkleden. Ze gaan mooi weer spelen. Ze hebben maar één doel voor ogen en dat is hun leven sparen ten koste van de waarheid. Daar zijn ze niet bang voor. Dat de waarheid geweld wordt aangedaan. En dat Jozua en zijn leger bedrogen wordt. Maar wat veel erger is, dat de God van Israël, voor wie ze zeggen bang te zijn, om de tuin wordt geleid door hun verhaal. Hoe diep steekt die belijdenis van de Gibeonieten? Wij hebben gehoord en we weten dat uw God de Heere is. Als we in staat zijn om dit nog steeds te blijven doen. En ligt daar ook niet alleen naar u en mijn leven, wanneer wij ons ook opmaken om te buigen voor Gods aangezicht, wanneer we misschien ook angstig zijn geworden vanwege het sterven, of wanneer we staan voor een ingrijpende gebeurtenis en het in één keer naar ons toe komt, zoals ik nu in het leven sta, kan ik niet sterven en God ontmoeten, of wanneer dat besef langzaam maar zeker wakker wordt geroepen door de prediking, en we in die zin serieus en ernstig gaan leven, misschien ook wel allerlei veranderingen in ons leven aanbrengen, omdat we beseffen, zoals het er nu voor staat, kan ik niet voor God verantwoorden, moet dat in mijn leven veranderen. Misschien heeft dat proces zich al vertrokken. In uw leven, zijn er ook allerlei dingen de deur uitgegaan, allemaal in u te prijzen. Want die dingen kunnen inderdaad voor God niet bestaan. Bij alles wat ik doe en bij alles wat ik laat, laat ik me toch leiden door de vraag, kan ik dit voor God verantwoorden? Ook in vakantietijd? Vroeger stond u daar heel anders in. Ja, zeker als je dan buiten Sliedrecht was. Ja, niemand die het ziet. Zijn hier toch in een vreemd land. We luisteren wel een preek. Voor de rest van de zondag gaan we ons eigen gang. Maar dat die fase nu voorbij is. Maar mag ik eens in alle eerlijkheid die vraag stellen? Is het nou een verkleedpartij? Of is het het geloof van Rahab? Doe weldadigheid. Bewijs genade. Kijk, zolang iemand nog voorwaarden blijft stellen, heeft hij niet voor God gebogen. Het is een oude uitdrukking. En het is wel eens goed om dat weer eens even naar voren te halen. Heeft iemand zijn hoofd nog niet op het blok gelegd? Dat is een beeld, jongelui, dat ontleend is aan een schavot. Je hoofd op het blok leggen. Een bul die klaar staat. Nu heeft dat beeld natuurlijk ook allerlei verkeerde kanten, maar wel dat besef. Capituleren voor God is erkennen dat ik de dood heb verdiend. En dat missen we in Gibeon. Ze gaan voor het leven ten koste van God. Er is nog iets wat opvalt. We kijken nu even naar de kant van Joshua. Allereerst om maar even terloops, gemeente, die opmerking als het gaat om de houding van Joshua. Leest u maar even met me mee in onze tekst. De laatste woorden van vers 14, daar staat, en zij vroegen het de Heere niet. Ze vroegen niet naar de mond des Heeren. En met die terloopse opmerking worden eigenlijk een aantal dingen gezegd. In de eerste plaats is deze opmerking een verwijzing naar een aantal passages in het Bijbelboek Numeri. Maar ook naar het moment dat Joshua werd aangesteld als opvolger van Mozes. God had op dat moment heel nadrukkelijk gezegd tegen Joshua, Joshua, je bent mijn dienaar. En een dienaar is iemand die alleen maar luistert en naspreekt wat ik voor zeg. Een dienaar is iemand die zich laat leiden door het bevel van de Heere. Bij alles wat je doet en alle vragen waar je voor komt te staan, zul je eerst je moeten wenden tot de hoge priester, tot Eleazar of zijn opvolger. Naar zijn mond zul je moeten vragen en door hem zul je vragen naar mijn mond, de God van Israël. Je hebt helemaal niets te vertellen, Joshua. Je bent dienaar onder de koning der koningen. En nu doet zich dat moment voor. Zo kort na Gilgal. En zo kort na de Ebel en de Gerizim. In Gilgal werd het verbond vernieuwd, werd het volk besneden, werd de wet van Mozes opnieuw gelezen, werd Pascha voor het eerst in 40 jaar weer gevierd. Daarop volgde de instorting van Jericho en Ai. Dat moment dat het volk dan door moet stoten naar het hart van Kanaan, waar God te midden van die heidense volken laat verkondigen dat hij de koning is en dat dit land aan hem is en dat hij dit land aan het volk Israël geeft. Alles staat in het teken van het koningschap van God. En er komt er zo'n gezantschap. Kloppen bij Jozua op een dag aan. Jozua laat zich meenemen in dat verhaal. En hij vraagt naar de mond van de Heere niet. Wat zit daarachter? Nou, gemeente, als we met die vraag even kijken naar verschillende uitleggers wat daarachter de houding van Jozua zit, er worden allerlei redenen genoemd. Jozua is misschien gevleid in zijn hoogmoed. Koffie komt je natuurlijk ook niet elke dag. Dat zo'n gezantschap die voordoet alsof ze van heel ver zijn gekomen, bij jouw opwachting maken en je ook met vleiende woorden aanspreken, gehoord hebben van die machtige daden. Wat doet dat met iemand? Zo is dan die uitleg. Het streelt toch je hoogmoed en dan ga je in dat verhaal mee. Misschien moeten we het op een andere hoek zoeken, dat Jozua op dat moment afgedwaald is bij de Heere. En dat later pas duidelijk wordt wat de oorzaak is van deze misstap bij Jozua en het volk. Maar mag ik vanmorgen gewoon eens even heel nuchter zijn, gemeente? Als het nou bij deze opmerking blijft. Hij vroeg naar de mond des Heeren niet. En er voor de rest geen uitleg wordt gegeven waarom Jozua niet naar God gaat om aan hem het oordeel te vragen, maar direct handelt en de Heere daarin voorbij gaat. Dat deze zonde van nalatigheid misschien geen eens een concrete aanleiding heeft. Eigenlijk net zoals dat jij dat willen zegt. Dat je 's avonds in je bed ligt en opeens denkt, heb ik nou eigenlijk wel gebeden? En wat je 's morgens misschien wel eens overkomt. Je zo in beslag wordt genomen door alles. En halverwege de ochtend erachter komt dat je tijdens het eten eigenlijk je Bijbeltje ineens opendeed. Het gebeurde zomaar. Waarom? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Laat het eens daarop houden. Dat als we aan Jozua bij wijze van spreken achteraf zouden vragen, Jozua, als je nou eens terugkijkt, waar ging het nou mis dat Jozua misschien wel moet zeggen? Ik weet het eigenlijk niet eens. Het gebeurde zomaar. Dat ik achteraf moet zeggen, ik heb het niet aan God gevraagd. En dat kleine foutje, hè, want zo zien we er dan tegenaan. Dan zeggen we, nou ja goed, het overkomt ons allemaal wel eens. Wie heeft dat nooit meegemaakt? Een keer vergeten om te bidden, 's morgens of 's avonds. We zijn toch mens? Dat kleine foutje zulke grote gevolgen heeft. Het leven is niet goedkoop, gemeente. En ons leventje hangt niet aan elkaar van kleine foutjes en kleine misstapjes. En dat we onderweg weer wat kunnen wegpoetsen. Terugduwen, het valt wel mee. Maar het leven is heel ernstig. En ik zeg het vanmorgen ook tegen mezelf, gemeente, ik sta er echt niet boven. Ook deze dominee is wel eens vergeten om te bidden 's avonds. Ja, waarom? Ja, en dan zou ik ook net als u gezegd hebben, zo zijn wij toch. We zijn mens, druk, moe, je bed roept. Maar kijk eens naar deze geschiedenis. Want wat staat hier op het spel? Bij Gilgal gebeurt het. De plaats waar het verbond werd vernield. De plaats waar het volk zich moest besnijden. De plaats waar het Pascha werd gehouden. Op die plaats. Niet op de kermis. Op die plaats gebeurt dit. Wat voor gevolgen kan dit hebben? Een verbond maken. God had nadrukkelijk gezegd, dat staat op meerdere plaatsen in de wetten van Mozes, dat het volk geen verbond mag maken met andere volken. Waarom niet? Omdat God maar één volk heeft, Israël. En dat dit volk helemaal afhankelijk moet zijn van zijn God. Ze hebben het recht niet eens om een verbond te maken. Er is er maar één die een verbond sluit en dat is de Heer. Eerst met Abraham, Isaac en Jacob. En later met het volk Israël. Ze hebben die positie niet eens om een verbond te sluiten. Als het erop aankomt zijn zij slaven, slaven van de Heere. En is God hun meester. Nu komen de Gibeonieten met het voorstel. Wij zijn jullie slaven en u, o Jozua, bent zo meteen onze meester. Maar we hebben toch gehoord vanmorgen, gemeent. Dat deze God, de God van Israël, een naijverig, een jaloers God is. Die duldt niemand na zich. Ook geen Jozua. En ook geen volk Israël. En dan kan het wel Pascha zijn geweest. En dan kan het verbond wel zijn vernieuwd. En dan kan het volk zich weer opnieuw hebben besneden na 40 jaar. Maar het komt aan op waarachtigheid, op oprechtheid, op volkomen dienen en gehoorzaam zijn van de Heere. En dat vergeet Jozua. Mag ik even bij u op bezoek komen? Eerst maar eens even deze ene lijn, gemeente. Ogenschijnlijk iets kleins. Zulke grote gevolgen. We hebben het nodig, gemeente, dat we hier in deze spiegel kijken vanmorgen. U en ik. Om ons voor het eerst opnieuw ervan bewust te worden dat God heilig is. En dat de verschillen die wij maken om onze fouten weg te poetsen en te kleineren, zonde is. In de tweede plaats hebben het nodig om te zien wat de gevolgen van die zonde kunnen zijn. Dat begint maar heel klein. Zonde van nalatigheid. Even iets nalaten. Voordat je het weet, word je meegenomen in die zonde. En sta je aan de andere kant. Jozua wordt straks geconfronteerd met de gevolgen van die zonde. En dat zijn niet de boze Gibeonieten. Die tegen Jozua zeggen, een man zijn woord. Maar we zullen dat vanavond zien. Het probleem wat deze zonde veroorzaakt, is meteen de verdeeldheid binnen Israël. Het volk komt op voor Gods recht. En de oudsten voelen zich schuldig vanwege hun zonde. En dan staan er direct twee partijen tegenover elkaar. Trek heel even een lijn, gemeente. Is de verdeeldheid misschien in uw huwelijk en in uw gezin niet te herleiden tot de binnenkamer? Of misschien wel het gebrek aan een binnenkamer. En met alle respect, je klopt hier aan, je vraagt daarom advies, die moet helpen, daar leg je je verhaal neer. Maar heb je het al aan God gevraagd? Dat slaat de hulpverlening niet uit. De pastorale zorg ook niet. Maar dat plaatst mensen wel in een heel ander licht. Mensen zijn, als het goed is, maar dienaren. Eén is uw meester. Maar bent u al zijn dienstknecht? Of probeer je het leven nog in je eigen handen vast te houden? Heb je het al aan God gevraagd? En kwam in dat verzoek naar de Heer ook die houding van Rahab naar voren? Ben het niet waard? Ik heb het niet verdiend. Ik heb mijn rechten verspeeld. Als u het doet, is het genade. Of klonk daar tussen de regels door die houding van Gibeon? Die nog voorwaarden stelt. Wij zijn wel uw knecht. Als u ons leven spaart. Dat compromis sluit. Heb je het al aan God gevraagd? Er is nog een lijn, gemeente. Dit gebeurt allemaal in Gilgal. Een van de hoogtepunten in de geschiedenis van Israël. De plaats waar die 12 gedenkstenen staan opgericht in de Jordaan. Waar alles spreekt van de machtige daden van de Heer. Waar alles ook getuigt van Gods betrouwbaarheid. Waar de hele omgeving een bewijs is dat God de Almachtige is. Jozua hoeft maar even over de hoofden van het gezantschap heen te kijken. En hij ziet daar in de verte de puinhopen van Jericho liggen. Daar gebeurt het. In het hart van de omgang tussen God en zijn volk. En ik denk dat er verschillende onder ons zijn die de Heere mogen vrezen. Die misschien ook wel iets soortgelijks vanuit hun leven herkennen. Dat juist die rijk gezegende tijden rondom de avondmaalstafel. Of onder de prediking. Ineens wordt afgewisseld door geestelijke duisternis. En dat je totaal verward bent, hoe kan dat nou? Het lag zo open en het lag zo vlak. Het stroomde als het ware zo je leven binnen. En in één keer is je ziel veranderd in een dorre, droge woestijn. En dat je daar op dit moment misschien nog niet eens een concrete aanleiding voor kan aanwijzen. Maar ik geef het u en mezelf in deze zondag mee ter overdenking. Het kleine zinnetje in vers 14. En hij vroeg naar de mond van de Heere niet. Is het daar misschien niet misgegaan? Dat we zo opgingen in de gave van Gods heil. En zo vol waren van de heilsgoederen van Christus. Dat we verslapten in het gebedsleven. Dat teer. Nauwe aangebonden leven met de Heer. Dat op enig moment weg was. Ja, hoe? Ik wist het toen ook niet. Het overkwam ons, zo zouden we toen zeggen. Maar als vanmorgen het woord naar ons toekomt, moeten we dan niet zeggen dat we de Heere toen ook aan zijn plaats hebben laten staan? Die hoge priester stond bij wijze van spreken al klaar. Jozua, je hoeft je maar even om te draaien naar Eleazar. En je vraagt via hem naar de mond van de Heere. Hij staat zo achter je. Kijk eens om je heen in Gilgal. God is daar aanwezig. Maar het gebeurde zomaar. Het was eigenlijk zo gebeurd. En toen was het mis. Het laatste vanmorgen vanuit deze geschiedenis. Laten we nog één keer kijken, gemeente. Die mannen staan daar voor Jozua en voor het volk. En ze zeggen in vers 8, wij zijn uw slaaf. Wij willen uw slaaf worden, Jozua. En ze gaan verder, uw slaven zijn, vers 9, uit zeer verre landen gekomen, om de naam van de Heere uw God. Want we hebben zijn gerucht gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. Jozua, hoor je dat goed? Uw slaaf, dus jij bent meester, hebben die lange afstand afgelegd, omdat ze het woord van uw meester hebben gehoord. Dat klopt toch niet? Iemand die je zo aanspreekt alsof je meester bent. En die erkent God is uw meester. Dan zou je toch moeten zeggen tegen deze mensen in Gibeon, zeg wie jullie ook zijn. Dat horen we zo meteen wel, maar ik moet je toch even corrigeren. Ik ben geen meester. Ik ben net als jullie slaaf. En ik hoop van dezelfde meester. Was het hoogmoed? Ik weet het niet. Als ik daar had gestaan en ik hoop dat u er mee kan zeggen, dan had ik gezegd ja. Dat was mijn hoogmoed. Want wat doet het gemeente met je? Als iemand zo voor je staat en je zo aanspreekt en zo tegen je opkijkt en je zegt niets en je laat het gezegd worden en je laat het gebeuren. Aan het einde van dat verhaal gaat Jozua als meester naar huis. En dat is het aangrijpende van deze geschiedenis. Niet Jozua wordt om de tuin geleid. God wordt naar beneden gehaald. Nog niet eens door de Gibeonieten, maar vooral door zijn eigen volk. Die het laten zeggen door een vreemd volk. Wij zijn uw slaaf. En daardoor vergeten zijn waar ze eigenlijk vandaan kwamen. Want waar haalde God hen uit? Uit het diensthuis van Egypte. Zo hoorden vanmorgen in de aanhef van de wet. En nadrukkelijk had de Heere toen gezegd: ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis van Egypte geleid heb. Wat als iemand die God vreest vergeten is waar God hem heeft vandaan gehaald? Waar trof God je aan? En uit welke geestelijke duisternis heeft hij je getrokken? Wat als we dat besef kwijt raken? En dan krijgen we gist in de goede schoenen. Dan laten we dingen zeggen die niet gezegd mogen worden. En dan verliezen we de houding om naast een Ragab bijvoorbeeld te kunnen gaan staan. Die aan die verspieders moet vragen: doe dan toch weldadigheid aan mij en aan uw huis. En die verspieders op dat verzoek ingaan. Waarom? Omdat diezelfde God weldadigheid aan Israël en aan die verspieders heeft gedaan. Wat zou de gemeente er wel bij varen, gemeente? En wat zal onze omgeving in geestelijk opzicht daarvan opknappen? Als we onze plaats weten voor God en onder de mens, dan zijn we onder de mens als hij die onder de mensen was. Als één die dient. Amen.